gratis tot 6:30.
Nieuws en Co.
De staat deed niks om illegale adoptie uit Sri Lanka tegen te houden. Ook al waren er wel signalen dat het niet goed ging. Dat zeggen 8 geadopteerden. Ze slepen de Nederlandse overheid voor de rechter. Tussen 1973 en 1997 zijn 3400 kinderen van Sri Lanka naar Nederland gekomen. 8 van hen willen dat de rechter zich uitspreekt of de staat nalatig is geweest en of er een schadevergoeding zou moeten komen. Advocaat Mark de Hek staat hem bij. Goedemiddag.
Dag, goedemiddag.
U heeft zich verdiept in die misstanden rond adoptie in Sri Lanka. Wat gebeurde er?
Ja, er gebeurden een hele hoop dingen die niet zouden moeten gebeuren. Dus voordat het kind werd geadopteerd zou moeten vaststaan dat de adoptie in het belang was van het kind. En ook dat de ouders bewust afstand hadden gedaan van het kind. Alleen als we nu de adoptiedossiers bekijken en de verhalen horen van de geadopteerden, dan blijkt dat een papieren werkelijkheid te zijn geweest. Dus die regels werden in de praktijk gewoon niet gehandhaafd. Dus er waren veel misstanden. Er werden documenten vervalst. En er was eigenlijk maar sprake van ordinaire kinderhandel.
En in de dagvaarding richt u zich met name op de praktijken van een adoptiebemiddelaar genaamd Flash. Waarom die?
Nou, er waren veel particuliere adoptieorganisaties. En die hadden allemaal hun eigen werkwijze. En Flash, dat waren wel echt de snelle jongens. Flash, het zit al een beetje in de naam, snelheid. En dat ja, zie je ook wel terug in hun werkwijze. Waar een normaal adoptieproces vaak een proces was van jaren. Was bij Flash kon je binnen 3 maanden een kind krijgen. Als je
drie
dat wilde
maanden.
Als wensouder. 3 maanden, ja. Dus een enorm complexe procedure normaal gesproken. Dat konden zij binnen 3 maanden. En ja, dat gaat natuurlijk altijd ten koste ergens van. En in dit geval de zorgvuldigheid en ook de betrouwbaarheid van de mensen waarmee werd gewerkt. Ze waren betrokken bij verschillende schandalen in de jaren 70 en 80. Het Openbaar Ministerie deed ook wel onderzoek naar die schandalen waar Flash betrokken bij was. Maar tegelijkertijd ging de overheid wel gewoon door met het toestaan van de adopties die Flash faciliteerde. En dat is natuurlijk een hele kwalijke zaak.
Ja, want wat had de staat moeten doen waarom u ze nu verantwoordelijk houdt voor die misstanden?
Nou, de staat is wel in de keten van adoptie is de staat wel een noodzakelijke schakel. Namelijk voordat een kind wordt geadopteerd moet op de ambassade in het land van herkomst worden gecontroleerd waar komt het kind vandaan. En is de adoptie in het belang van het kind? En doen de ouders ook bewust afstand van dat kind? En dan moet er met papieren worden aangetoond. Het was ook in de jaren 80 stond het al in de vreemdelingenregelgeving. En als dat niet duidelijk was, dan mocht er geen visum worden verstrekt. Alleen wat ik zie als ik de adoptiedossiers bekijk van mijn cliënten, namens wie wij nu de staat dagvaarden, dan stond absoluut niet vast dat die ouders daar afstand van hadden gedaan. Absoluut niet vast dat de adoptie in het belang was van het kind. Er staan gewoon strepen in paspoorten. Er staan gewoon tegenstrijdigheden in die dossiers wat betreft de namen van biologische ouders, wat betreft de geboorteplaats. Dus gewoon een kind kan zien dat die dossiers niet kloppen.
Dus ja, daar had de staat op de rem moeten trappen.
Helemaal hebben gezien. Ja, absoluut. Ja, die hadden die adoptie niet moeten toestaan. Die hadden geen visum mogen verstrekken. Dat hebben ze wel gedaan. En daarom zijn ze naar later geweest.
Ja. Eerder legt u al een claim neer bij de staat met dezelfde reden. Toen zei de staat niet aansprakelijk te zijn. Waarom verwacht u nu een andere uitslag?
Ik verwacht nu een andere uitslag omdat ik het nu voorleg aan een andere instantie. Dus ik heb eerst het ministerie van Justitie per brief aansprakelijk gesteld. En aangegeven, dit zijn de feiten, dit zijn de dossiers. Er staan gewoon strepen in, het klopt van geen kant. En daardoor leiden mijn cliënten schade. En jullie moeten daar verantwoordelijkheid in nemen. Nou, toen heeft de staat zelf gezegd, ja, wij vinden dat, wij zien dat anders. Wij vinden niet dat is aangetoond dat in deze zaken wij onrechtmatig hebben gehandeld. Alleen we leggen het nu voor aan een andere instantie, namelijk een onafhankelijke, namelijk de rechter. Dus leggen wij die adoptiedossiers leggen wij voor. Wij leggen voor welke signalen er waren in de jaren 80 al dat adoptiebureau Flash fraudeerde. Dat ook de staat harder had moeten optreden. Dat de staat niet had moeten adopteren via Flash. En al helemaal niet als die adoptiedossiers van geen kant klopten. En dan willen wij een uitspraak van de rechter erover. Want de rechter is onafhankelijk en de staat is partijdig. Want dat is onze wederpartij in deze zaak.
Duidelijk. Een van de eisers in de zaak is Sam van de Haak. Sam is in 1984 vanuit Sri Lanka geadopteerd via die adoptiebemiddelaar Flash. Na lang zoeken vond ze haar biologische ouders terug. En in die zoektocht kwam ze allerlei bizarre dingen tegen waarover ze een boek schreef. Niet geboren op mijn verjaardag. Goedemiddag, mevrouw van de Haak.
Goedemiddag.
Ja, wat wilt u met deze rechtszaak bereiken?
Nou, allereerst natuurlijk erkenning. Gewoon erkenning dat de fouten zijn gemaakt. En daarnaast is er zoveel gefraudeerd waar wij echt last van hebben als geadopteerden. Die last drukt zich ook uit in geld. En om een voorbeeld te geven, zoektochten of het corrigeren van gegevens. Mm-hmm. En het is belangrijk dat daar ook naar gekeken wordt.
Ja, want u werd in 1984 geadopteerd vanuit Sri Lanka. Dus hoe ontdekt u dat er iets niet klopte met die adoptie?
Nou, ik ging op zoek naar mezelf in Sri Lanka. Mm-hmm. En al bij aankomst werd mij duidelijk gemaakt dat geen van mijn gegevens klopte. En toen de tijd dacht ik, oké, dit is wat het is. En dat werd me ook verteld. Dat gebeurt bij heel veel geadopteerden. Dan heb ik het er eigenlijk maar bij laten zitten. Ik dacht, oké. Dit is hoe het is gegaan in Sri Lanka. Pas later, toen de afleveringen van Zembla over adoptiebedrog verschenen, toen dacht ik helemaal niet meer, oh, dit is gewoon een foutje, maar dit is gewoon het feit dat ik ben verhandeld. En toen dacht ik, oké, hier moet ik iets aan doen.
Mm-hmm. En toen bent u erin gedoken. Waar kwam u achter?
Ja, ik kwam erachter dat in mijn adoptiedossier een andere datum staat dan op mijn paspoort. En dat is natuurlijk al heel raar. Ja. Mijn paspoort staat 4 juli als geboortedatum. In mijn adoptiedossier staat 7 april als geboortedatum. Dus dat is gek.
Ja, maar precies het omgekeerde ook. 4-7-7-4.
Ja, dat is op zich wel een beetje te verklaren. Aangezien Sri Lanka een kolonie is geweest van Engeland. Mm-hmm. En de maand en de dag wordt dan omgedraaid. Maar het is heel raar sowieso dat niet dezelfde gegevens dan worden gebruikt. En ook mijn Nederlandse achternaam staat op mijn Sri Lankaanse paspoort. En ook mijn geboorteplaats klopt niet. Ik ben helemaal niet geboren in Colombo.
Mm. En toch heeft u wel uw familie teruggevonden.
Ja, dat is een heel bijzonder verhaal. Ik kwam erachter dat niks klopte. En toen vroeg degene die mijn reis begeleidde, heb je niet iets anders? En dat had ik. Ik had een papiertje. En mijn biologische moeder heeft daar ons adres opgeschreven. En mijn adoptiemoeder heeft dat toen bewaard en dat had ik meegenomen naar Sri Lanka. En toen zei de gids tegen mij, ja, dat is vlakbij, laten we maar gaan kijken. En dat vond ik echt super spannend, want ik was echt net aangekomen. En bij elke vrouw die wij tegenkwamen dacht ik, oh, is dit er? Oh, is dit mijn moeder? Oh, misschien is dat er wel. En dat was echt heel ingewikkeld. Uiteindelijk bleek dat we ze op dat moment niet vonden, maar die avond is mijn familie wel gevonden. En bij de introductie zei je ouders, was dat maar waar? Die heb ik niet gevonden. Maar ik heb wel mijn oma mogen ontmoeten en een broer en een zus en een tante.
Mm. En hoe wist u dan dat echt familie was, want de papieren klopten niet dus.
Nee, er was al tegen mij gezegd, iedereen wil daar dat je familie bent, want jij bent rijk en jij bent hun redding. Dus ik was natuurlijk super sceptisch.
Ja.
En daar stond mijn biologische broer, maar hij was nog veel sceptischer. Hij keek mij een beetje wantrouwend aan en op een gegeven moment pakte hij mijn hand en ik dacht, wat doe je? Het was niet een kennismaking, ik geef je een hand, maar hij was mijn hand aan het doorzoeken. En uiteindelijk vond hij iets, namelijk een litteken op mijn vinger. En toen zei hij Nangi, en dat betekent zus in het Sri Lankaans, zusje. En wat bleek, vroeger als kind heb ik geholpen met het hakken van bamboe. En hij heeft in mijn vinger gehakt. En hij herkende dat litteken. Dus moest ik zijn zusje wel zijn. En dat is niet het enige. Want ik heb een foto van, ik noem het altijd de overdracht. Het moment dat mijn biologische moeder mij weggeeft. En de vrouw op die foto is dezelfde vrouw als de foto's die hij heeft. En ik heb ook haar foto van haar identiteitsbewijs gezien. Dus het is voor mij bewezen dat mijn familie is. En ook alle verhalen die over mij werden verteld.
Ja, het is een hele zoektocht geweest naar je eigen verleden. Met wat voor gevoel kijkt u dan naar deze zaak en naar de staat?
Ik vind het eigenlijk onbegrijpelijk. Mark zei dat net ook al duidelijk. Iedereen kan zien, kijkend naar mijn paspoort, dat er mee geknoeid is. Dus hoe kan het, als het voor iedereen zichtbaar is, dat dit gewoon toegestaan is? Ik vind het te bizar voor woorden eigenlijk.
Ja, en u had het net al eventjes over de schadevergoeding. Gaat het ook over, want daar gaat het over de zoektocht die u heeft gedaan, bijvoorbeeld. Of waar gaat het dan nog meer over?
Wat voor mij het allerbelangrijkste is, en zoals ik al vertelde, ik heb mijn oma ontmoet. En mijn oma heeft mij verteld dat ik niet 4 juli en niet 7 april, maar 17 december ben geboren. En mijn allergrootste wens is mijn eigen geboortedatum in mijn paspoort. En ik vind dat de staat dat mogelijk moet maken. En op dit moment is dat het niet.
Duidelijk. Dank Sam van der Haak en ook advocaat Mark de Hek. Dank u wel.